Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In deze aflevering van De Bijbel Door gaan we, na het Bijbelboek Numeri, naar het Nieuwe Testament. Vandaag met een algemene uitzending over het evangelie dat Johannes geschreven heeft. Toen er al 3 evangelieën waren, heeft Johannes op hoge leeftijd nog dit 4e mogen schrijven. Hij was, net als zo'n palmboom waar Psalm 92 over spreekt, iemand die in de ouderdom nog vrucht draagt. Mensen die als het ware fris en groen blijven om te verkondigen dat de Heere bestaat, dat de Heere waarachtig is. Al worden de omstandigheden en de gezondheid er niet altijd makkelijker op als we ouder worden, wie de Heere verwachten, krijgen nieuwe kracht. En op verschillende manieren dragen zij ook vrucht voor de Heere God. De Bijbelstudies in dit programma zijn gebaseerd op radio-uitzendingen van dominee Vernon McGee. Hij heeft een methode ontwikkeld om gestructureerd door de hele Bijbel te gaan. Het is natuurlijk niet mogelijk om tot in detail op alle verzen in te gaan. Maar het is wel onze bedoeling in 5 jaar tijd van Genesis tot en met Openbaring te gaan. Deze manier biedt echter wel de gelegenheid om de grote lijnen van Bijbelboeken beter te leren kennen. Afwisselend bespreken we een Bijbelboek uit het Oude en het Nieuwe Testament, en we hopen van harte dat de dagelijkse Bijbelstudie u tot zegen mag zijn. Wanneer u wilt, dan kunt u ook uw vragen stellen. Dat horen we graag van u. Via onze website is het mogelijk om oudere uitzendingen nog te beluisteren. Kijkt u dan op internet www.transworldradio.nl. Zoals gezegd is nu het Johannesevangelie aan de beurt. Van Cor Weda krijgt u de inleiding.
In het algemeen wordt gezegd dat het evangelie van Johannes makkelijk is te begrijpen. Vaak wordt gezegd het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, is een eenvoudig evangelie. Johannes schrijft in eenvoudig Grieks, vaak woorden met 1 of 2 lettergrepen. Een paar voorbeelden. Johannes 1 vers 11 en 12. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. In eenvoudige woorden worden diepe geestelijke dingen gezegd. De Heer Jezus, het woord, kwam niet alleen in de wereld als zijn schepsel en maaksel, vers 9 en 10, maar kwam ook naar zijn eigen land en volk, naar Israël. Maar net als de wereld, vers 10, wilde zijn eigen volk hem niet aanvaarden. Met deze woorden hebben we te maken met de meest diepzinnige begrippen en uitspraken van het Johannesevangelie. Ook een uitdrukking als in Johannes 14 vers 20, dat jullie in mij zijn en ik in jullie. In het Grieks staan maar 7 woorden, u in mij en ik in u. 4 persoonlijke voornaamwoorden, 2 voorzetsels en een voegwoord. Ieder kind van de basisschool dat kan lezen, kan de taalkundige betekenis van de woorden geven. Maar de grootste theologen kunnen u niet zomaar de diepe geestelijke betekenis van deze woorden geven. Wat betekent ten diepste u in mij? Dat betekent ten diepste redding, verlossing. En ik in u betekent ten diepste heiligmaking. Als de Heere door zijn geest het duidelijk maakt, kunnen wij mensen er iets van begrijpen. Maar de volle betekenis ervan kunnen wij niet peilen of begrijpen. De woorden zijn eenvoudig, maar de geestelijke betekenis is oneindig diep. Johannes heeft in eenvoudig Grieks geschreven. Een oude kerkvader, Clemens van Alexandrien, noemt het Johannesevangelie een echt geestelijk evangelie. Een andere kerkvader, Origenes, schrijft: om het evangelie van Johannes goed te begrijpen, moet de mens, net als de schrijver, hebben gerust aan de borst van de Heer Jezus. In het Johannesevangelie noemt de schrijver zelf zijn naam niet. als hij over zichzelf spreekt, noemt hij zich de leerling die zijn beste vriend was, Johannes 13, vers 23. In andere vertalingen lezen we de discipel waar Jezus van hield. Bij het laatste avondmaal ligt hij rechts van Jezus aan tafel, in Jezus' schoot. Hij is het aan wie de Heer Jezus zijn moeder aanbeveelt. Ook is hij de leerling die, samen met Petrus, van Maria Magdalena hoort dat Jezus is opgestaan. Op grond van Johannes 1, vers 14 en 19, vers 35, is de schrijver ooggetuige geweest van wat hij schrijft. Hij maakt inderdaad van veel dingen zo nauwkeurig melding, dat ze wel van een ooggetuige moeten zijn. Het getuigenis van de schrijver zelf wijst ondubbelzinnig op Johannes, de broer van Jacobus. Zebedeus en Salome waren zijn ouders. Hij is geboren in Bethsaida aan het meer van Genezareth. Zijn vader was visser en niet bepaald arm, want ze hadden knechten in dienst. De relatie met de hoge priester, Johannes 18, duidt op een zeker aanzien van de familie. In de geschiedenis van de exegese zijn niet alle uitleggers ervan uitgegaan dat de apostel Johannes de schrijver van het Johannesevangelie is. Een van de redenen daarvoor zijn uitspraken van de kerkvader Papias. Hij zou gezegd hebben dat de naam van de schrijver nergens werd vermeld. Papias was omstreeks 130 na Christus bisschop van Hierapolis in Frigië, Klein-Azië. Hij was een belangrijke getuige uit de apostolische traditie en wordt daarom tot de apostolische vaders gerekend. Papias was een tijdgenoot en vriend van Polycarpus en heeft vermoedelijk ook de apostel Johannes nog gekend. Maar de Duitse theoloog von Tischendorf, hij werkte in de bibliotheek van het Vaticaan, ontdekte daar een oud manuscript dat een citaat bevatte van Papias, waarin hij duidelijk maakte dat Johannes wel de schrijver van het Johannesevangelie was. Constantin von Tischendorf was een Lutherse theoloog en bijbelwetenschapper uit Duitsland. Hij was lid van de theologische faculteit van de Universiteit van Leipzig en is vooral bekend omdat hij het bestaan van de Codex Sinaiticus in het Westen bekend maakte. De codex werd door van Tischendorf gevonden in het Katharina-klooster in de Sinaï. Daarnaast ontdekte van Tischendorf nog een aantal andere Bijbelse handschriften en verzorgde een kritische tekst van het Nieuwe Testament, die ook vandaag nog steeds van belang wordt geacht. Professor van Tischendorf was de Duitser die de codex Sinaiticus, waarschijnlijk het beste manuscript van het Oude Testament, ontdekte. Vele citaten uit de eerste en tweede eeuw na Christus bevestigen dat Johannes de schrijver van het vierde evangelie is. Een voorbeeld. Clemens van Alexandrië zegt, als laatste heeft Johannes, na te hebben vastgesteld dat in de andere evangeliën reeds het uitwendig menselijke van Jezus' levensgeschiedenis was weergegeven, op aandringen van de oudsten en gedreven door de geest, een geestelijk evangelie geschreven. Een belangrijke vraag is, waarom schreef Johannes dit evangelie? Het Johannesevangelie werd als vierde geschreven, na de drie andere evangeliën, waarschijnlijk omstreeks het jaar 100 na Christus. De andere apostelen waren al overleden, dat wil zeggen, dat alle schrijvers van het Nieuwe Testament er niet meer waren. Johannes was als enige ooggetuige overgebleven. In het jaar 44 na Christus werd Jacobus, de broer van Johannes, in Jeruzalem onthoofd. De vervolging breidt zich uit, en een aantal jaren later vinden we Johannes in Efeze. Hij genoot een groot aanzien in de gemeente van Klein-Azië. Zijn brieven, en ook de zeven brieven uit het Bijbelboek Openbaring, bevestigen dat. In alle getuigenissen uit de oudheid komt naar voren dat Johannes een hoge leeftijd heeft bereikt. Hij is gestorven in Efeze, waar hij ook werd begraven. Waarom schreef Johannes het evangelie? Naar de woorden van Johannes zelf, in Johannes 20 vers 31, is de reden opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. Johannes legt de nadruk op het God zijn van Christus. Jezus is echt mens en echt God. Met het beeld dat Johannes zo van Gods Zoon geeft, wijst hij indirect de verschillende opkomende dwaalleer af, die in Klein-Azië over de persoon van de Heer Jezus de ronde deden. De gnostici geloofden dat Jezus God was en geen mens, en dat de apostelen alleen maar gedacht hadden hem te zien, zonder dat hij werkelijk aanwezig was. Irenaeus geeft daarom aan dat het Johannes-evangelie geschreven werd om de gnostici te weerleggen. Dat wordt door anderen weer tegengesproken, want het evangelie is niet bedoeld om een pennenstrijd te leveren. In de zoektocht naar de bedoeling van het Johannes-evangelie komen we de opvatting tegen dat dit evangelie een toevoeging is aan wat de andere drie al hadden geschreven. Maar het Johannes-evangelie is meer dan alleen een aanvulling of een opvulling van hiaten. De grote kerkvader Augustinus zet ons op het spoor en de historische citaten bevestigen het. Het vierde evangelie is geschreven door de apostel Johannes, op aandringen van de kerkoudsten in Klein-Azië, tegen het eind van zijn leven. Zij verlangden naar meer diepgang. In een tijd van vervolgingen en opkomende dwaalleer was dat nodig voor verdere geestelijke groei. Johannes neemt ons in het evangelie dan ook niet mee naar Bethlehem. Johannes doet de lezer afdalen naar de oorsprong, naar het begin. Maar wat is het begin? Wij zeggen vaak de schepping. Maar Johannes laat zien dat de schepping niet het begin was. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord is Christus en Johannes zegt in vers 1, in het allereerste begin was Christus er al. Voor de eerste woorden van Genesis moeten we bedenken, toen was God er al. En God, dat is de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, maar ook de God en Vader van de Heer Jezus Christus, en ook de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toen wij nog helemaal van niets wisten, en de Heere zich ook niet had geopenbaard, en ook nog niet met zijn herschepping was begonnen, toen was het zoals Johannes ons in het begin van het evangelie zegt. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes neemt u, jou en mij mee naar het echte begin, naar de eeuwigheid, dat wil zeggen naar God, aan wie geen begin en geen eind is. Hij is oneindig. Dat kan een mens niet bevatten of uitleggen. Jezus komt uit de eeuwigheid naar ons toe. Hij was bij God en hij was zelf God. In vers 2 en 3 gaat Johannes verder. Het woord was bij God in het begin. Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. Vanuit de eeuwigheid komt Christus dichterbij in de schepping. Alles wat bestaat heeft hij gemaakt. In Johannes 1 vers 14 brengt Johannes Christus nog dichterbij. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. De Grieken, waarvoor Lucas schreef, en vooral de Griekse filosofen, zouden hier stoppen en zeggen, hou maar op, wij hebben het met u gehad, wij kunnen u niet volgen. Maar Johannes schreef niet voor filosofen en gaat verder. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Zonder Christus hadden wij niets van God gehoord of begrepen. Hij heeft ons laten zien wie God is. Jezus Christus is de mens, die geen oorsprong had. Hij komt uit de eeuwigheid naar ons mensen toe. Hij is Gods zoon, God zelf. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Ik doe de schoenen van mijn voeten, want de grond waarop wij hier staan is heilige grond. Het gaat mijn pet te boven, maar Ik geloof met heel mijn hart en leven dat het waar is. Ook hier geldt 1 Korintiërs 2 vers 9. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem liefhebben. Lucas, die arts was, keek bij wijze van spreken naar Christus onder een microscoop. Johannes gebruikt een andere methode en komt tot dezelfde conclusie als Lucas. De methode van Johannes is niet wetenschappelijk, zoals die van Lucas. Een gelovige die Christus heeft leren kennen en in hem gelooft, heeft geen bewijzen nodig om de maagdelijke geboorte te beamen. Hij of zij gelooft de Heer op zijn woord. Het lezen en bestuderen van het Johannes-evangelie is dan ook een grote vreugde. Het is als een verjaardag waar een mens met verrassing de cadeaus in ontvangst neemt en openmaakt. Wat zijn ze prachtig en mooi. Het maakt je dankbaar. Echt luisteraar, dat gaat gebeuren bij het lezen van het Johannes-evangelie. Nee, niet alleen voor mensen die geloven, maar ook voor mensen die dat niet of nog niet doen. Zelfs vijanden van God zullen door het lezen van het Johannes-evangelie de liefde van God ervaren. Hij heeft u lief. Het evangelie van Johannes is bedoeld om geestelijk te groeien. Een mens kan zelfs groeien van vijand naar vriend van God. Natuurlijk zijn er stukken in het Johannes-evangelie waar je boven moet zetten, alleen voor gelovigen en eronder niet voor ongelovigen. Johannes 13 tot en met 17 is zo'n gedeelte. De Heer Jezus neemt zijn leerlingen mee en legt hen uit wat nodig is om geestelijk te groeien. Johannes deelt meer mee over de opstanding van Christus dan de andere evangelieschrijvers. Zelfs meer dan de anderen samen. Wij hebben Jezus Christus niet als mens gezien of gekend. We kennen hem meer als de Zoon van God die is opgestaan. Om die reden vermeldt Johannes de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding. Hij noemt 7 verschijningen. De eerste van de meest indrukwekkende is de verschijning aan Maria Magdalena in de graftuin. De tweede verschijning was aan zijn volgeling in de bovenzaal, toen Thomas er niet bij was. Daarna de verschijning in de bovenzaal waar Thomas wel bij was, Johannes 19. In Johannes 21 verschijnt de heiland bij het meer van Galilea. Verschillende leerlingen waren toen aan het vissen. Vanaf de oever van het meer riep de Heer hen toe en vroeg, vrienden, hebben jullie iets te eten? In hetzelfde hoofdstuk, Johannes 21, vraagt Jezus aan Petrus, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Luisteraar, dat is de voorwaarde en nodig om de Heer Jezus te dienen. Wij moeten van hem houden. Voor het dienen van Christus is een godsdienstige opleiding niet de eerste voorwaarde, maar de liefde tot Christus. Begrijp me niet verkeerd, een opleiding is nuttig, goed en van grote waarde. De reden dat veel mensen Jezus Christus niet dienen, is omdat zij niet van hem houden. Daarnaast zegt de Heere in Johannes 21 ook, tegen Petrus, dat hij als martelaar zal sterven. Als Petrus dan achterom naar Johannes kijkt en vraagt, en wat staat hem te wachten, Heere, vers 23, zegt Jezus, dat Johannes zal blijven leven. Wij weten waarom, om het evangelie te kunnen schrijven, 3 brieven en om het Bijbelboek Openbaring van de Heer Jezus te ontvangen. In de andere evangelie hebben we gelezen en gezien dat er in de tijd van Christus' geboorte veel dingen veranderden en aan de orde waren. Met name de geschiedenis van de wijzen uit het oosten heeft laten zien dat er in de niet-Joodse wereld een verwachting was van grote dingen. In de heidense wereld was dat een vreemd verschijnsel. Volgens Suetonius, een van de belangrijkste Romeinse vertegenwoordigers van de biografie, had zich in die tijd in het Oude Oosten een verwachting ontwikkeld dat er vanuit Judea een grote heerser zou opstaan. De grote Romeinse historicus en schrijver Tacitus deed gelijksoortige uitspraken. Andere historici hebben laten zien dat omstreeks 33 voor Christus boeddhistische monniken, naar aanleiding van Chinese zagen, naar China reisden om daar de Messias te zoeken. In de hele toenmalige wereld werd verwacht dat de Messias, de heerser, zou komen. En, uit Matthäus 2 kennen we de geschiedenis van de wijze mannen, die uit het oosten naar Jeruzalem kwamen. Het wonder is dat het evangelie van Johannes duidelijk geschreven werd om aan de behoeften van gelovigen te voldoen. Maar dat niet alleen. Het is ook geschreven, ontworpen voor de verwachtende oosterlingen. Voor ons is het oosten vaak mysterieus. Wat weten wij van de Egyptenaren, de Babyloniërs, Perzen en de niet te tellen miljoenen mensen die in India en China wonen? Wat weten wij over Tibet of Mongolië? Via internet kunnen we aan veel informatie komen, maar we moeten er naar zoeken. Verschillende landen uit het oosten hullen zich voor ons nog steeds in een mysterieuze sluier. Goud, wierook en mirre intrigeren en prikkelen naar meer. In veel Oosterse landen is geweldige rijkdom naast enorme armoede geen uitzondering. De oostelijke Xi's, waarvan we hebben gehoord, is er nog steeds te zien. Schitterende paleizen, grootsheid en onbetaalbare juwelen en sieraden. Het werd zo bekend in de westerse wereld dat mensen er naar op reis gingen, bijvoorbeeld Columbus. Hij wilde een nieuwe route naar het oosten ontdekken om iets van de oosterse weelde mee naar huis te nemen. Maar hij ontdekte Amerika. Maar hoe is het in het oosten? Vaak is het zo dat naast de geweldige rijkdommen die er zijn, ook schrijnende armoede van het ergste soort te vinden is. Miljoenen die in vuilheid en ellende leven. Hun bezittingen bestaan uit vodden waarin ze zijn gekleed. Ze wonen in sloppenwijken en op vuilnisbelten. Honderden miljoenen sterven van de honger, ook in onze tijd. Iemand kan vragen, waarom sturen we geen voedsel? Heeft de Heer niet genoeg voedsel aan de wereld gegeven? De Heer heeft genoeg gegeven, maar wij mensen zijn niet in staat het goed en rechtvaardig te verdelen. De rijken hebben geen oplossing gevonden voor deze problemen van het leven. Het oosten is ook het gebied waar de grote wereldgodsdiensten vandaan komen. En toch, uit het oosten met alles wat er was en wat zij hadden, kwamen wijze mannen die vroegen, waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben in ons land, ver in het oosten, een bijzondere ster zien opgaan die daarop duidde. Wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Matthäus 2. Zij hadden deze koning van de Joden nodig. Dat wat ze hadden, heeft hen er niet van weerhouden om op zoek te gaan. Hun rijkdommen niet en ook hun godsdienst niet. En dat is de reden dat ook mensen uit het mysterieuze oosten zich in het evangelie van Johannes kunnen verheugen. Net zoals de wijzen uit het oosten, toen zij de ster zagen boven het huis waar het kind zich bevond, werden zij enorm blij. In het oosten zijn veel heiligdommen en tempels, met sierlijke, maar ook met afschuwelijke en onterende rituelen. Tempels waar boze geesten huizen. In dat licht is het prachtig dat we in het evangelie naar Johannes lezen dat het eerste officiële optreden van de Heer Jezus plaatsvond in de tempel en dat hij de tempel reinigde. Met deze geschiedenis laat Jezus zien dat de Heere God alleen in een heilige tempel gediend kan worden. Dat is vandaag nog zo. Als een mens de Heere wil eren of lof prijzen, dan moet dat in een gereinigde situatie gebeuren. Op dat gebied, ook op andere gebieden, kan er geen compromis worden gesloten met het kwaad of de zonde. Nicodemus, een godsdienstige leider van Israël, kwam 's nachts bij de Heer Jezus. Een geschiedenis die alleen in het evangelie naar Johannes voorkomt. Jezus zei in die nacht tegen Nicodemus, die alles had en godsdienstig was tot in zijn vingertoppen, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Johannes 3, vers 3. Hij moest een nieuw leven krijgen en zijn oude godsdienst achterlaten. Ten slotte nog vier opmerkelijke punten met betrekking tot het evangelie naar Johannes. Punt 1. De wonderen in het evangelie zijn als tekenen gegeven en zijn uitgekozen om bepaalde belangrijke waarheden uit te leggen. Bijvoorbeeld de toespraak over het brood voor het leven die volgt op de spijziging van de 5000. Zo zijn er 11 specifieke wonderen in het evangelie naar Johannes beschreven. Punt 2. Er worden geen gelijkenissen vermeld in het Johannes-evangelie. Het woord gelijkenis, beeldspraak, komt 1 keer voor in Johannes 10 vers 6, maar het is daar eigenlijk geen gelijkenis, het is een toelichting op de toespraak. Punt 3. Johannes geeft de gebeurtenissen niet alleen logisch, maar ook chronologisch weer. Ook legt hij de nadruk op plaatsen en steden, bijvoorbeeld Betanië aan de overzijde van de Jordaan, en Cana in Galilea. Punt 4. In het Johannes-evangelie wordt de godheid van Jezus benadrukt en staat op de voorgrond, maar het mens zijn van Christus wordt niet uit het oog verloren. Het is alleen Johannes die over de reis door Samaria vertelt. Jezus zat bij een waterbron in een gebied waar geen Joodse man of vrouw graag kwam. Net als ieder ander mens was Jezus ook moe van de reis. Nog meer menselijke dingen? Ja, Johannes vertelt dat de Heere Jezus weende, Johannes 11. In de volgende uitzending lezen we Johannes 1, vers 1 tot en met 18.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.